zal vanavond verder gaan met de hindernissen. Vorige maand is Ank al begonnen met aandacht te besteden aan hindernissen. Het is een van de onderdelen van het vierde veld van opmerkzaamheid. Het vierde veld van opmerkzaamheid heet de dhamma's of verschijnselen die we niet direct kunnen ervaren, maar als een soort wetmatigheden te herkennen zijn in onze ervaring. En de hindernis is daar een van de onderdelen van. En zoals vorige keer Anke ook al zei, die hindernissen, ja, dat zijn dingen die ons hinderen om opmerkzaam te zijn. Die verhinderen dat we met de aandacht bij een object kunnen blijven en kunnen herkennen wat het is. Vorige keer is aandacht besteed aan de eerste twee hindernissen. Ik zal het hele rijtje nog even opnoemen. De eerste twee is het zintuigelijk verlangen, iets graag willen hebben en willen houden. Iets wat we uit de meditatie wel kennen. Als iets prettig is, ja, dan willen we het zo houden. En ja, dan willen we er vaak meer van. En ook alles wat via de zintuigen komt, iets wat lekker eten is bijvoorbeeld. Nou, is het soms moeilijk om te stoppen en een volgend stukje te nemen. Dat is het zintuigelijk verlangen. En de tweede is de boosheid of de afkeer. Dat is juist het tegenovergestelde. Als we iets onprettig vinden, is de neiging om erbij weg te willen. En ja, dat kan ook in irritatie. Zelfs in boosheid uitmonden. Dus de vorige keer is daar dieper op ingegaan. En er is zijn nog drie andere hindernissen. En twee daarvan, net als die aversie en het verlangen die bij elkaar horen, die horen ook bij elkaar. En dat zijn dufheid en slaperigheid of sloomheid en traagheid. En aan de andere kant rusteloosheid en bezorgdheid. En die hebben te maken met energie. Vanavond heb je ook al gevraagd, hoe zit het met je energie? Ja, soms is er wat te weinig energie. En soms is er juist wat te veel energie. En bij die hindernis van dufheid en slaperigheid is er eigenlijk een gebrek aan energie. En bij alle hindernissen kunnen we eigenlijk ze op verschillende manieren benaderen. We kunnen eerst herkennen of ze aan of afwezig zijn. En vervolgens kunnen we ook kijken naar wat de oorzaken zijn voor het opkomen van de hindernis. En daarmee dan ook een handvat hebben voor het verdwijnen ervan. Of het niet weer opnieuw terugkeren. En zo bij die hindernis van dufheid, slaperigheid of sloomheid, traagheid. Dan kunnen we zo kijken, is die aan of is die afwezig? En als die aanwezig is, wat zijn dan de verschijnselen? Deze hindernis heeft twee uitingsvormen, zowel de lichamelijke als de geestelijke aspect. In het Pali, de oude taal van de Boeddha, zijn daar ook twee verschillende woorden voor. Even noemen voor de volledigheid Tina en Mida. En het lichamelijke, nou, je hebt vast wel eens, misschien was het vanavond zo, of anders een andere keer wel, in meditatie dat je gemerkt hebt dat zo het lichaam wat beweegt, knikkenbollen, echt moeite om de ogen open te houden. Echt dat, ja, dat zijn die fysieke ervaringen van deze hindernis. Misschien ook het gapen, allemaal tekenen van dufheid en van slaperigheid. En er is ook een geestelijke component, een component in de geest. En dat is meer die sloomheid, die traagheid. De geest echt moeilijk in beweging kan komen en moeilijk erbij kan blijven. Een beetje zo'n wollig gevoel. En het kan ook zijn dat het iets is van wat wegdromen. En zo, het kan soms heel prettig aanvoelen. En het kan soms zijn doordat er veel concentratie is. En dan gaat de geest wat daarin hangen. Prettig en nou eigenlijk niet zoveel, soms ook niet zoveel zin om dan er energie in te stoppen. Het kan soms heel plezierig dan aanvoelen. Een beetje iets van, ja, een soort luiheid in de geest. Een beetje weerstand om actief opmerkzaam te zijn. En misschien is er ook wel iets van, lekker even zitten vanavond, zo druk gehad. Ja, ik heb al wat rust verdiend. En ja, dan gaat de geest en dan dwaal je af. Ja, dat brengt ons eigenlijk ook gelijk bij de oorzaken. Dat is ook het mooie van de hindernissen, dat we ja, kunnen kennen en kunnen zien dat dingen een oorzaak hebben en een gevolg. En bij die hindernissen is dat ook, kan dat ook duidelijk zijn. Ja, van het eerste, dat fysieke, ja, dat kan gewoon zijn dat, ja, dat we ook moe zijn, dat het lichaam rust nodig heeft. Dat kan zijn. Je gaat zitten en je bent de hele dag heb je heel druk gehad en dan zit je, ach, nou eigenlijk gewoon vermoeidheid in het lichaam. Dat kan. Slaaptekort of het kan ook zijn, die zelf ken ik die goed vanuit de retraites, de after lunch dip, ja, lekker gegeten vandaag en dan ja, zakken we wat in. Dan gaat het zo, nou, op een gegeven moment is het ook weer klaar, is het eten wat gezakt en dan is het weer over. Dat kan gewoon een fysieke oorzaak hebben. En die geestelijke component, ja, die heeft ook een aantal oorzaken. Ik noemde al die balans van de energie. Het kan zijn dat er gewoon wat weinig energie is. Of ook dat er een overmate aan concentratie is. Kan dat ook zo ontstaan. Die concentratie, dan, dat het dan in de, ja, dat de geest wat sloom en wat traag wordt. Maar het kan ook een andere oorzaak hebben. Die herken ik zelf ook wel in de meditatie. Soms kan het zijn dat je eigenlijk liever iets niet onder ogen wil zien. En dat gaat niet altijd zo bewust, maar vaak onbewust. Iets van verdriet of soms ook iets van boosheid. En dan, nou, dan kan die sloomheid als een soort grote wollen deken daar overheen gaan liggen. Waarmee het afgedekt wordt. Dat gaat niet bewust, maar dat kan soms zo zijn. Als je dieper gaat kijken, dan kan je dat herkennen. Toch wat meer dan de energie erin brengt. Dat brengt gelijk dan, hoe ga je dan om met die hindernissen? Nou, eigenlijk geen weg uit, maar eigenlijk alleen een weg in de hindernissen. We kunnen kijken of we ze echt kunnen leren kennen. Nou, bij dat fysieke slaperigheid leren kennen is best wel lastig. Hè? Wil je opmerken, ach, gaat al je knikkenballen. Het is vaak heel moeilijk om erbij te blijven. Maar bij dat aspect, dat geestelijke aspect, dat slome trage. En je kan kijken of je toch wat energie kunt toevoegen. Dat kan door ja, te kijken naar inspiratie in de oefening. En te kijken naar de energie uit de opmerkzaamheid. En soms zijn er dan ook weer wat fysieke dingen voor nodig. Boeddha heeft een paar mooie handreikingen. Ja, je kan bijvoorbeeld een lichaamscan doen, hè, dat je wat actiever aandacht brengt naar het lichaam, wat onderdelen. Kijken of je daar wat meer energie in kunt brengen. Het hoofd of de nek masseren, aan de oren trekken. Ogen openen helpt ook. Nou, na de meditatie kan je ook even de ogen besprenkelen met water. Wat verder kan is even opstaan. We zijn niet zo gewend dat te doen, maar in retraites, nou, dat is best aan te raden als er veel dufheid is. Nou, ga even staan. En misschien heb je ook gemerkt, mocht er vanavond dufheid geweest zijn, dat misschien na de loopmeditatie het ook beter werd, dat er meer energie kwam. Dus dat kan ook helpen. Nou, verder in de buitenlucht staan, zo in de zomer. Dus te veel dufheid, ja, kan het helpen om buiten op het plaatsje te gaan oefenen. Of het schoolplein. Nou, mocht de oorzaak zijn geweest het eten, ja, dan is iets matigheid met eten, kan een aanrader zijn. Of eventueel na de maaltijd een dutje doen. Ja, helpt dat allemaal niet? Ja, dan kun je ofwel ermee zitten in de meditatie, in een soort meditatieslaapje doen. En dan merk je echt, ja, dat gewoon het lichaam rust nodig heeft. Dan kun je daar ook gewoon aan toegeven. Ja, hindernis is, het is niet de bedoeling dat we er tegen gaan vechten. Hoe meer we vechten, vindt dan ook vaak identificatie plaats. Dan wordt het een en al verstrikking, waarmee de, ja, de ellende eigenlijk steeds groter wordt en de hindernis nou niet alleen blijft, maar er nog van allerlei andere hindernissen weer bij komen. Ja, dat is die ene kant van het spectrum van de energie. Het kan ook zijn dat juist er te veel energie is. En dan kom je in de rusteloosheid. Ook dat heeft weer twee aspecten. Hè, dat fysieke, wat het heel moeilijk is om stil te blijven zitten. Nou, neiging bewegen. Eigenlijk een jeukje onmiddellijk willen krabbelen. En, ja, het is gewoon heel lastig om dat lichaam stil te houden. Dit is ook een geestelijke component. Vaak begint het daar eigenlijk mee, die onrust. Dat de geest er niet kan landen. De apengeest. Hè. Kan niet bij het object blijven. Aldoor maar van die gedachten die rond blijven gaan. Ofwel over de toekomst plannen. Hoe moet dit, hoe moet dat? Een oplossing willen hebben. Ik ken dat van die repeterende gedachten. Nou, en dan bedenk je een oplossing even, nou, dan helpt dat weer. Dan dient het volgende zich weer aan. Nou ja, zo. Of iets over het verleden wat maar blijft terugkeren. Iets waar je spijt over hebt. Iets wat anders had gemoeten. Wat iemand gezegd heeft. Dat blijft dan maar doormalen. En als het in de geest, ja, dat wakkert ook weer de onrust in het lichaam aan. En zo blijf je daar wat in hangen. Het is ook soms een beetje gehechtheid aan die gedachte, hè, dat ja, je dat wil opgelost hebben. Het moet klaar voor de toekomst of verleden. Het gaat gepaard soms ook met wat ja, gespannenheid in het lichaam. Dus het wordt ook weer voetenspanning in het lichaam en zo blijft die cirkel blijft in stand gehouden worden. Als je eronder gaat kijken bij die, de oorzaken daarvan, ja, is het, ja, bij al die hindernissen is dat de opmerkzaamheid wat afwezig is. En ja, het kan ook zijn dat er bij die geestelijke component wat angst onder zit. Van, ja, hoe moet dat nu? Eigenlijk dat de wortel is. Bezorgdheid, dat is ook de. In de Pali heb je dan ook weer die twee termen, die rusteloosheid en die bezorgdheid. Kan ook weer opwinding geven. Wat ook kan zijn is dat de energie en de concentratie uit balans is, dat er te veel energie is. Bijvoorbeeld als je te hard aan het werk bent in de meditatie, dan kan dat ook, die onrust kan ontstaan. Ook dat kan weer die identificatie daarmee in de hand werken. Ik ben onrustig. Dan wordt het een heel ding. Nou, wat hierbij dan weer behulpzaam is, is kijken, kunnen we die balans naar de andere kant brengen? En juist meer de rust erin brengen. Nou, wat kan helpen is ja, de vreugde van in het moment zijn, de opmerkzaamheid en daarin rusten. Bijvoorbeeld de concentratie wat laten toenemen, de aandacht naar de adembeweging brengen. Misschien met vooral de nadruk op de uitademing, wat ontspannen. Of naar het zitten, echt het gronden van het lichaam. Maar wat je ook kan doen is voor het geestelijke stuk, is nou, zeggen, nou die toestand. Ik laat het nu rusten, doe na de meditatie, niet nu. Pak je het voor de toekomst. Iets van plannen, iets wat je wil oplossen. Iets van het verleden. Niet nu, straks. Dat kan dan ook weer wat rust geven. En verder in het dagelijks leven, wat ik zelf heel behulpzaam vind, is in de natuur zijn. Wandelen. Iets dingen die ontspanning brengen voor andere mensen, is misschien muziek luisteren. En dat zal voor iedereen weer verschillend zijn, maar ook dingen waarbij focus of concentratie behulpzaam is. Dat kan weer helpen om die balans weer te herstellen. Paar van de energie, dus de slaperigheid, de feit en de rusteloosheid en de bezorgdheid. En dan is er nog die laatste hindernis, twijfel. Dat is ook eigenlijk een hele lastige. Ook in het lichaam kun je dat voelen als een soort spanning. En ook een beetje, het kan soms ook wat onrust met zich meebrengen. Ja, eigenlijk niet weten wat we moeten doen. Of als we een keuze hebben gemaakt, nou ja, dan twijfel, was het wel goed? Had het toch niet anders gemoeten? En dat kan dan ook weer in de geest allemaal gedachtenpatronen op gang brengen. Onzekerheid, besluiteloosheid. Dat we ook op een gegeven moment helemaal het spoor bijster raken van wat heilzaam of wat onheilzaam is. Nou, we kunnen het gaan uitstellen, omdat we het niet weten, en afwachten. En eigenlijk raken we steeds meer vast in die twijfel. Nou, we kunnen twijfelen aan onszelf, hè. Zo de oefening. Ik kan dit niet, past het wel bij mij, nou, het is toch niks voor mij. Misschien ook twijfel aan anderen of aan de leer. Hè? Nou, die Vipassana, ik weet het niet hoor. Te ingewikkeld of nou, het werkt niet voor mij. Ja, soms is er ook twijfel die wel nuttig kan zijn. Dat wordt in de Zen-boeddhisme wordt het grote twijfel genoemd. Waarbij je nou, gaat kijken. Klopt het wel wat ik ervaar? En je echt openen voor het moment vanuit het niet weten. Dat is eigenlijk een heilzame vorm van twijfel, van niet weten. En die andere twijfel, ja, die is echt een hindernis, omdat die je verhindert om opmerkzaam te blijven. En hij laat je geest verstrikken. Ja, wat is dan een oorzaak voor die twijfel? Ja, ook weer niet opmerkzaam zijn. De kip en ei, hij verhindert om opmerkzaam te zijn. Maar ook als je niet opmerkzaam bent, dan zien we eigenlijk niet wat er aan de hand is. En wat genoemd wordt is aandacht hebben voor gemoedstoestanden die twijfel oproepen. En daar zitten vaak gewoontepatronen. Die soms ook verder tot in onze jeugd terugvoeren. Ja, misschien hebben we weinig ondersteuning gehad en zijn we daardoor kritisch geworden en aan onszelf gaan twijfelen. En dan lijkt het helemaal waar, net of we geloven daarin of het zo is. En ook iets aan de oefening, ik kan dit niet. Nou ja, dan krijg je ook dat je allemaal dingen je afwijst van past allemaal niet. En ja, is het heel moeilijk om de geest te openen. En eigenlijk, ja, net als bij die andere hindernissen, is ook weten. Ah, dit is nu aanwezig. En ook herkennen van hoe het voelt in lichaam en geest. Dat is eigenlijk iets wat behulpzaam is dan. Zo kunnen we dan omgaan met die twijfel en ja, als we opmerkzaamheid voeden, dan zien we ook dat die gedachtencirkels die de twijfel weer op gang houden, dat we ook die kunnen herkennen en daar dan mee kunnen stoppen. Ah, dit is nu gaande. En kijken voor wat heilzaam is en wat onheilzaam is. Wat is heilzaam op dit moment? Zo kan het zijn dat bijvoorbeeld, dan kun je kijken als je twijfelt bijvoorbeeld aan de oefening. Je gaat uitproberen wat is nu behulpzaam. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je merkt dat het anker van de adembeweging, dat dat niet zo goed voor jou werkt, dat je benauwd wordt of zo. En dan kan je ook uitproberen, bijvoorbeeld. Nou, is een bijvoorbeeld anker van horen, is dat behulpzaam voor mij? Of van een hand op een been en daar. Nou, kan je zo kijken. Nou ja, als het niet werkt, probeer je iets anders. En op een gegeven moment merk je wel, dit werkt. En soms kan het ook zijn dat je merkt, dat er zoveel moeite is om concentratie op te bouwen of meer weerstand, dat je misschien wat meer metta zou kunnen doen. Nou, als je kijkt, misschien werkt dat om de opmerkzaamheid uiteindelijk te voeden. En dan kan je daarmee doorgaan en dan geeft dat weer vertrouwen in de oefening. En kijken wat dan past in de meditatie. Nou, ook in het dagelijks leven kunnen we kijken wat is heilzaam en wat is onheilzaam als je telkens blijft twijfelen. Nou, ook dan weer misschien experimenteren, iets te doen. Om te kijken wat werkt. Misschien bij iemand anders te raden gaan en kijken. Wat kan je vertrouwen geven? Zodat je weer in een positieve stroom komt. Ja, dit zijn dan een kort bestek wat nader ingegaan op die laatste drie hindernissen. En wat ook heel belangrijk is om te weten of ze afwezig zijn. Zo kunnen we die opmerkzaamheid kunnen we gebruiken als een soort spiegel om te kijken, is het aan of is het afwezig. En we kunnen ze ook bij anderen daarmee herkennen. De Boeddha gaf een mooie gelijkenis voor de hindernissen als een soort stille bosvijver. Ik was van de week aan het wandelen in het Noorderplantsoen en ik was zo helder. Ik zag alle huisjes daarin weerspiegeld en de bomen. Het was zo helder zicht. Dacht ik, als de hindernissen afwezig zijn, is er ook zo'n helder zicht. We weten precies wat zich afspeelt in lichaam en geest. Nou, dan heeft hij een vergelijking wat er dan gebeurt als er zo'n hindernis is. Bijvoorbeeld bij verlangen, is het water gekleurd, waardoor je alleen maar door een bepaalde bril kijkt, als het ware. Als er afkeer is, dan is het water kokend, hè? Kokend van woede. Hè? Bij dufheid en slaperigheid, dat ken je vast ook wel in het water, zo'n groenige laag van algen, waardoor je niet meer helder kan zien. Bij rusteloosheid of bezorgdheid, als er veel wind is, dat het water opgezweept wordt. Bij twijfel is het modderig, waardoor je ook de bodem waar je ook niks kan zien. Het is echt een beetje een warboel. Als ze afwezig zijn, daar heeft de Boeddha ook een paar mooie gelijkenissen voor. Afwezigheid van het zintuigelijke verlangen is als het vereffenen van een schuld die ingelost is, wat een opluchting. En bij de afkeer is het herstel van een ziekte. Als je zelf herinnert, had de griep of je was verkouden of iets anders. En wanneer dat over is, wat een vreugde kan dat geven. En bij dufheid en slaperigheid en ook bij die rusteloosheid en bezorgdheid kan het voelen of je vrijgelaten bent uit een gevangenis of slavernij. Het zijn toestanden die je enorm gevangen houden. Twijfel wordt wel vergeleken met een tocht door de woestijn waarbij je echt een heel moeilijk terrein bent. En als de twijfel afwezig is, is het een veilige terugkeer naar een gevaarlijke reis. En zo kunnen we oefenen met die hindernissen. Ik noemde al vorige keer dat het mooie stapstenen kunnen zijn in de bergen. En ja, we kunnen ermee oefenen om ze te leren herkennen. Ze hoeven niet weg. We kunnen ze leren kennen en zien. Ah, zo voelt het in het lichaam, zo voelt het in de geest. En dan kunnen ze weer gebruiken voor opmerkzaamheid. En dat is een heel geleidelijk proces. Ik vond het mooi. Vers in de Dhammapada die dat zo beschrijft. Langzamerhand, telkens maar weer, beetje bij beetje, zuiveren de wijze mens zichzelf van smet, zoals een smid ook zuivert het goud.